Het is nu 2:00 precies. Goedemiddag en leuk dat je erbij bent. Dit is het Hapsishuis Radio Live op deze zondag 26 maart 2023. Alweer zo'n jaar of 20 terug waren ze een ware hype in therapeutisch Nederland, familieopstellingen. En nog wordt er veel met familieopstellingen gewerkt als een methode om inzicht te krijgen in familierelaties en daarbuiten. De familieopstelling is nu een geaccepteerde methode om na te gaan hoe relaties je leven kunnen beïnvloeden. Toch staat de familieopstelling, zoals we die kennen, niet op zichzelf, maar maakt deel uit van wat we transgenerationeel werken noemen. De werkwijze is gericht op het zichtbaar maken van onze onzichtbare loyaliteiten met onze ouders en voorouders. De zichtbaarheid kan je helpen om jezelf beter te kunnen begrijpen. Transgenerationeel werken kan ons allemaal helpen om dat wat het leven aanbiedt te accepteren en in een bredere context te plaatsen dan voor die tijd misschien gebruikelijk was. In het nieuwe handboek Transgenerationeel werken, geschreven door gepensioneerd psychiater en psychotherapeut Gradus van Florestein, komen de methodieken van het transgenerationeel werken en wetmatigheden binnen systemen uitgebreid aan de orde. Van Florestein werkt met opstellingen in Gieten in Drenthe en bouwde daarmee een jarenlange ervaring op. Gradus van Florestein is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live. Welkom, Gradus. Gradus, er zijn al veel boeken over opstellingen verschenen. Waarom dan toch nog jouw boek?
Ja, eigenlijk zijn dit boek rust op twee uitgangspunten. Mm-hmm. Ik heb 10 jaar geleden aan psychiaters een opleiding gegeven over hoe doe je opstellingen. En later ook voor niet-psychiaters. En daarvoor had ik een handout gemaakt. En dit boek is een bewerking van deze handout. Dit betekent dat dit boek gericht is op zowel opstellers. En dat was de primaire uitgangspunt. Ik ontkwam er uiteraard niet aan om ook wat over opstellingen zelf te vertellen en over loyaliteiten en dergelijke. Dus dat is punt. Ja. Tweede is dat ik vanuit mijn praktijk in de psychiatrie soms mensen tegenkwam die elders opstellingen hadden gedaan en daar in de war van zijn geraakt. Dus ik had behoefte om te onderzoeken.
Oei, dat kan toch niet de bedoeling
wat
zijn?
Wat gebeurt er? Dus ja. Nee, dat kan zeker niet de bedoeling zijn. Het was heel zelden. Dus we komen later misschien nog op tijdens het interview. Maar als niet-psychotherapeuten of niet-psychiaters ermee aan de gang gaan, dan is het handig als ze wat handvatten hebben van waar ze op moeten letten als ze dit soort avonturen aangaan met mensen.
Want je had al eerder transgenerationele werken aangestipt in jouw boek, De Depressie vanuit Verschuivend Perspectief, in 2009 was dat, hè?
Ja, eigenlijk was dat boekje Depressie vanuit Verschuivend Perspectief een weerslag van een lezing die ik een aantal keren heb gehouden destijds. Mm-hmm. Begin deze eeuw, over de werking van opstellingen bij diverse psychiatrische ziektebeelden, bij depressies en dergelijke. En ik heb de depressie toen genomen om dat verder uitgewerkt als voorbeeld hoe je er verder mee om kan gaan. En dat boekje is meer een soort inhoudelijke verhaal. En dit boek gaat meer over waar moet je op letten als je bij een opsteller bent, wat dient het goed te doen, wat doet iets niet goed, enzovoort.
Vaak wordt gezegd dat het werken met opstellingen, hè, hoort tot het domein van de psychotherapie. En daar plaats je fors wat kanttekeningen bij.
Ja, kijk, ik wil het woord psychotherapie graag reserveren voor contacten vaker optreden. Dus ik heb met iemand een afspraak en de volgende keer zie ik hem weer, daarna weer. Daardoor ontstaat er een relatie en daardoor kan ik er zijn voor iemand. En dit is gewoon, zo'n opstelling is in feite eenmalig. Daarna gaan de anderen, de mensen gaan weer hun eigen weg. En dat is totaal voor mij iets anders dan psychotherapie. Dus dit is net zoiets wanneer je een aardige sessie hebt met yoga, of misschien als mensen dat willen, paddo's doen, en daarna gaan ze weer hun eigen gang. Ja. Dit kan inzicht geven, waardoor de gewone psychotherapie die je hebt bij mensen, bij hulpverleners, bij psychiaters, misschien een stapje verder kan komen.
En je stipt er ook iets moois bij aan, tenminste ik vind het mooi om te lezen. Dat is dat niet zozeer het individu centraal staat, of de genezing ervan, wat in de psychotherapie natuurlijk veel meer speelt, maar de harmonie van het systeem belangrijk is.
Ja, daar moet ik een kanttekening bij maken. In die zin, in de jaren 70 kwam systeemtherapie en gezinstherapie op, waarbij gekeken werd wat is de invloed van het systeem op de problematiek van het individu. En dat is altijd gebleven en verder uitgewerkt met diverse methodieken. Dus mij, ja, in de eerste plaats als mensen zich aanmelden en een opstelling willen laten doen, gaat het om de invloed van het systeem op de problematiek van de patiënt of van de hulpvrager.
En waar ik ook door getriggerd werd, dat was dat een familieopstelling of het transgenerationele werken acute verandering mogelijk maakte. Geen geleidelijkheid in meerdere afspraken, zoals je dat ten aanzien van psychotherapie net zei.
Ja, dat inzicht dat mensen kunnen krijgen, kan een positieve verandering bewerkstelligen. En er zit ook verschil, hè. In psychotherapie werken we in tijd, dus in reguliere psychotherapie. Mm-hmm. Dan werk je met wat is er vroeger gebeurd, wat wil je bereiken, wat is je doel. En in opstellingen werken we met de ruimte. En ja, kunnen dan mensen uit opa's opstellen, of iemand voor opa's, of wat dan ook. Dus dan werk je, de tijd is daar tegelijkertijd aanwezig, zowel het verleden als eventuele toekomst, die kunnen we ook nog opstellen. Terwijl psychotherapie werkt meer van gisteren, vandaag en morgen. Dat is wel een groot verschil. En bij de opstellingen worden vaak krachten van buitenaf erbij genomen. Steunende vaders, moeders, oma's. En in psychotherapie reguliere psychotherapie wordt uitgegaan van, hey, hoe kan je de kracht jezelf als hulpvrager mobiliseren om dat aan te gaan wat moeilijk is. En dat is ook een essentieel verschil. Er zijn heel veel verschillen eigenlijk.
Ja, duidelijk. Hè? Wat opvalt in je boek, hè? Als je als lezer tenminste iets van familieopstellingen weet, dan is dat je de geschiedenis ervan niet laat beginnen bij de bekende grondlegger Bert Hellinger, maar bij de Amerikaans-Hongaarse psychiater Notch in de jaren 70. Wat schreef Notch?
Notch, de basiswerk van Notch, waar ik mee, ik moet even denken hoor, 1976 in aanraking kwam, was Invisible Loyalties. En ik heb dat boek meegenomen, het is een heel oud boek, het is een Engels boek.
Heel antiquarisch ziet het eruit.
Heel antiquarisch boek, maar hij heeft het inderdaad over de balans tussen geven en nemen die verstoord is, over de legacy, dus de erfenis die je meeneemt van je voorouders. En wat hij deed, ik heb hem één of twee keer aan het werk gezien, dat de hulpvrager zijn of haar probleem inbracht. En dan was een grote flap over waarop de stamboom stond.
Ja, ja.
En dan werd dat dus opa of oma. Dus werd allemaal uitgezocht. En wat is daar misgegaan, wat invloed heeft op de huidige problematiek. Dus in die zin was dat werken met de invloed van generaties op de huidige problematiek van iemand al lang bekend en verder uitgewerkt. Eind jaren 90 kwam een collega van me met een ouderwetse videoband, die zegt wat ik nou toch heb. En die liet toen een band van Hellinger zien.
Ja.
En de methodiek die Hellinger toen gebruikte, sloot qua theorievorming aan op de theorie van Notch. Alleen Hellinger heeft daar door die methodiek dingen aan toegevoegd.
Aha.
En daar zijn heel veel publicaties over. Een van de mooiste boeken van Hellinger vind ik, De wijsheid is voortdurend overweg, onderweg. Dus hij gebruikt mooie ingangen. Maar de oorsprong van alles is de gezinstherapie. Is minutiae, de zin je sater. Nou, alles wat ik meegemaakt heb in mijn opleiding en waarin we onderzoeken hoe de communicatie en de gezinnen en de systemen invloed kunnen hebben op de problematiek. En het gaat niet alleen om het systeem, het gaat natuurlijk ook om het milieu, maar alles wat er nu speelt.
En kunnen we zeggen dat Notch de grondlegger is en eigenlijk niet Bert Hellinger? Omdat hij alleen maar toegevoegd heeft, jij dat waarschijnlijk ook zal doen.
Ik denk dat er is zo verschil. Hè? Notch heeft de theorie erg uitgewerkt. En Hellinger is met de methodiek aan de gang gegaan. Zijn methodiek heeft hij ontwikkeld. En daaruit zijn nieuwe dingen toegevoegd aan de theorie van Notch. Voor zover ik de literatuur erover kan volgen, heb gevolgd. Ja.
Op een onbewuste manier in de transgenerationele werken spelen onzichtbare loyaliteiten naar anderen een grote rol in ons leven. Hè?
Ja.
Hoe werkt dat nou eigenlijk?
Ik heb twee voorbeelden. Het mooiste voorbeeld, en dat gaat niet zozeer om opstellingen, er komt een echtpaar bij mij. En die hebben dus communicatieproblemen of ze hebben ruzie, wat dan ook. En als ik dan doorvraag aan een van de partners, heb je in je jeugd meer gekregen dan gegeven? En hij zegt, ik heb meer moeten geven, los van hoe dat kwam of wie er boos over is. En de andere partner zegt, ik heb ook meer moeten geven. Dan hebben beide dus een probleem. Want dan verwachten ze onbewust van de ander dat ze het terugkrijgen. Het leukste is als je een partner treft en je hebt veel gegeven, die wil ontvangen. Ja. Want als je veel hebt gegeven, dan ga je schuldig voelen en dan weer teruggeven. En ook aardig is als je alle twee veel hebt gekregen. Uiteraard in emotionele zin, hè? Als je alle twee veel hebt gekregen, dan wil je zorgen voor de ander, dan wil je teruggeven, dan wil je voor de buren zorgen. Nou, dit is een beetje overdreven, maar zo werkt dat door.
Ja.
Dat is wat speelt. En wat ook speelt, ik gaf laatst, nou was najaar, college bij de HOVO en toen noemde ik...
Dat is de Hogeschool voor Ouderen.
Ja, in Groningen. En toen noemde ik het voorbeeld van, hoe ga je met elkaar om? Maak je verwijten naar aanleiding van gesprek wat ik had met een volwassen vader uiteraard, met een volwassen zoon. En die zoon had, was boos dat de vader er onvoldoende voor hem was geweest toen hij deze zoon kind was. Dan kan die zoon zeggen, ik ben boos op je. En die vader kan zeggen, ja, maar ik had van alles moeten doen. Ik moest leger in, ik moest zorgen dat er geld kwam, enzovoort. En dan krijg je een conflict. Maar vanuit de opstellingen blijkt dus dat het handiger is dat die vader zegt, liever had ik het anders gedaan. Dus dan ontstaat er een soort begrip. Samen draag je dat, die vader en zoon, dat het niet anders... iedereen zijn best heeft gedaan, maar dat het niet anders is gegaan.
Ja, en daarmee beïnvloed je het huidige doen en denken en handelen.
Heel erg, ja.
Ja.
En het mooiste was van de college dat achteraf iemand naar me toe kwam en die had hetzelfde precies met zijn eigen volwassen zoon meegemaakt. En hoe dat veel veranderde door alleen maar in plaats van verwijt in termen van wensen te spreken.
Ja.
Dat is, liever had ik gehad dat. Of was je, liever had ik gehad dat je er meer van mij was geweest. Of
maakt het ook wat zachter, hè?
Maakt veel zachter.
In plaats van die eisendheid.
Ja, en dat haalt een beetje het begrip voor de situatie van de ouders naar voren. En voor het gemis van het kind natuurlijk. De eerste plaats gaat er al om erkenning. Ja. Maar goed, zo, dat was even terzijde misschien.
Ja, ja. In de inzicht in loyaliteiten, hè, wat we nou net bespreken, helpt ons onszelf beter te begrijpen, hè? Dat schrijf je ook. Even heel primair hoor. Waarom is begrip van onszelf nodig? Waarom hebben we dat nodig eigenlijk?
Nou, het is aardig soms om inzicht te hebben dat ik... waarom hebben we dat nodig?
Ja.
In mijn eigen problematiek, als ik, of in mijn eigen functioneren, als ik niet... ik kan van allerlei voorbeelden noemen. Ik ben met mijn partner ergens en ik vraag... heb je de container buiten gezet, puur als informatief. En hij zegt, ja, nee, dat had ik dat moeten doen dan. Terwijl ik zoiets heb van, ja, ik wil alleen maar weten of het ding buiten staat, anders doe ik het of doe jij het, weet je. Maar als hij daar en ik daar niet uitkomen, daar geen inzicht in hebben, dat ik blijkbaar zo in elkaar zit dat ik me gauw aangevallen voel, ja, dan gaan dingen mis. Dus inzicht is altijd essentieel.
Juist. En daar heb je dus voor nodig, zodat je ook kunt incasseren, kan ik het zo zeggen?
Ja,
zodat je er rekening mee kan houden, zodat je...
Je kan het relativeren als je inzicht hebt. Je kan zeggen van, oh, dat hoort meer bij mij dan bij de ander. Het heeft niks met mij te maken dat hij zo tegen me, of de ander, of zij zo met me omgaat, of wat dan ook. Ja. Ja.
Het is een vooroordeel, wat ik wel eens hoor, dat familieopstellingen een toneelstuk zijn.
Ja.
Waarom is dat zo? Waarom is het een vooroordeel?
Ik moet denken aan... ik doe het soms samen met Clementa, een collega van me.
Ja, Clementa Veldman.
Ja, ik psychiater. Vraag erbij en ik doe het dan en zij staat op de achterwacht. Maar goed, zij had mensen ingebracht uit haar praktijk. Aardige mensen. En bij de lunch zeiden zij het aardige echtpaar, nou, we hebben die mensen dit geleerd. Waar is het script?
Ja.
En ze konden niet voorstellen dat mensen die informatie zo konden oppakken. En ze hadden er dus helemaal niets mee. Dus Clement heeft die mensen opgevangen en ze zijn weggegaan. Die voelden niet aan wat anderen wel aanvoelen. Dat er dus iets gebeurde waar mensen, wat mensen raakten, waardoor ze inzichten, informatie kregen in dat wat er speelde.
Weet je nou eigenlijk hoe dat komt? Dat kon gebeuren?
Bij die mensen?
Ja.
Nou, ik denk dat ze te weinig... Daar heb ik alleen maar hypotheses over. Ik denk dat ze of niet goed geïnformeerd waren over de manier van werken van tevoren. Of dat ze... kijk, dus Als je het niet aanvoelt, dan denk je van, wat gebeurt hier? Wat is dit voor onzin? Dit slaat nergens op. En dan kom je in het regulieren, dan zeg je, nou, het is niet evidence-based. Dus in die zin is opstellingen ook helemaal geen psychotherapie, want het wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, want het is niet evidence-based. Dus het is overgenomen of meer uitgewerkt door niet-reguliere therapeuten, mensen die geen reguliere achtergrond hebben wat dat betreft. Ja, ja. Met alle voordelen, maar ook nadelen van dien.
Ja. Niet alleen in dit boek introduceer je vier perspectieven van behandeling, die ik graag met je ga doornemen. Je noemde de perspectieven namelijk ook al in je boek uit 2009, de depressie vanuit verschuivend perspectief. En ik noem ze even voor het gemak. Het zijn het letterlijke perspectief, het symbolische perspectief, het mythische en het energetische perspectief van ervaring en behandeling. Waarom is onderscheid tussen die vier zo ontzettend belangrijk?
Ja, het is grappig dat je dat vraagt, want het is... Nou, ik zal je één voorbeeld... Ik vertelde dat ik een college gaf bij de HOVO en toen noemde ik die perspectieven ook naar aanleiding van Rielke, maar goed, dat doet nu niet de zaken.
Dat is een dichter, hè?
Ja. En achter mij werd er gechat, dat kon, maar dat kon ik niet zien. En een van die mensen zei in de chat, ik heb als verpleegkundige gewerkt en nu valt alles op zijn plaats.
Ach.
Dus die indeling is voor mij essentieel. Ik zal proberen uit te leggen. In depressie, vanuit verschuivend perspectief, heb ik het voorbeeld genoemd van de depressie. Vanuit letterlijk perspectief klassificeren we. Wat is er aan de hand? Wanneer kunnen we het depressie noemen? Omdat we over hetzelfde praten als hulpverleners. En de eerste vraag is dan, vanuit dat letterlijk perspectief, hoe krijgen we de symptomen weg? Moet een pilletje geven, waardoor kan ik me beter voelen, waardoor kan ik, nou, enzovoort, enzovoort, beter slapen of minder slapen, afhankelijk wat de symptomen zijn. Tweede voorbeeld van dit letterlijke perspectief, ik word gebeten door een slang, hoe krijg ik het gif weg? Dat is aan de orde. Het volgende is het symbolische perspectief en daar leggen we er een metaforische betekenis in. Dus bij de beet van de beslang kunnen we zeggen, wat wil de slangenbeet ons zeggen? Wat is de betekenis ervan dat ik niet uitkeek of zo? Of wat moet ik ermee? En bij depressie kunnen we ons afvragen wat de betekenis van de depressie is voor onze manier van leven, voor ons kijken op de wereld. Dus in dat boekje van over depressie heb ik uitgewerkt dat je volgens bepaalde theorieën de agressie op jezelf kunt richten, dat je gekrenkt bent, dat niet onder ogen wil zien, dat hele reguliere psychodynamiek erachter. Dat is in onze westerse wereld zijn de gebruikelijke perspectieven vanuit we zijn opgeleid en vanuit we denken. Maar ik wil toevoegen het mythisch perspectief. En dat is, het mythe is beeld, zijn visioenen. Ja. Dus we begeven ons voorbij ruimte en tijd en laten het beeld als het ware het werk doen. Ik zal een voorbeeld geven. Bij de slang kijken we, hé, wat is de mythe van de slang? Is dat transformatie of ik schud mijn huid af? Dat is niet een waarheid, maar het is de betekenis die je er zelf, als je door de slang bent gebeten, aan hecht. Dat is niet buiten jou, maar het is subjectief. En hetzelfde geldt bij een depressie. De symptomen van depressie worden vanuit dit perspectief beschouwd als fenomenen die het verlies van het contact met onze ziel uitbeelden. Dat zijn dus, we komen dus met familieopstellingen kunnen we in aanraking komen met gevoelens of andere dingen die we niet konden weten met ons cognitief denken. Dus het gaat helemaal niet meer om te kijken van, hé, laat ik nou alsjeblieft leren dat het glas half vol is, want dan ga ik me beter voelen. En dat is prima, dat werkt ook. Maar dit vult aan, dan kan je zeggen of duidelijk krijgen, oh, maar het heeft dat mee te maken. Oh, dat speelt nog door. Oh, ik wist nooit dat mijn grootvader bij de politionele acties was geweest en dat dat nu doorwerkt bij mij.
Ja.
En dat zijn gebruikelijke dingen, dat het verleden zo doorwerkt in het heden. Maar nogmaals, dat kan je ook, als je die informatie hebt van je ouders, van je voorouders, kan je daar zonder opstellingen ook bij.
Ja.
En dan kan je het erover hebben en hoe werkt dat door. En familieopstellingen zijn juist aardig, omdat dan dingen naar boven komen waar je geen informatie over had. En soms gaan mensen dat navragen bij een oma. Zeg ja, zeg oma, dat is waar ook, heb ik nooit met je over gehad. En dan sluit dat aan, weet je zo. Ja.
Er was nog een level, hè? Het energetisch perspectief.
Ja, laten we dat niet, alsjeblieft niet vergeten. Vanuit energetisch perspectief zien gaat alles in elkaar over. Dat betekent, ik word de slang. De scheiding tussen mij en de ander valt even weg. De scheiding tussen mij en het omringende heb ik nodig om een houvast te hebben in mijn dagelijks leven, om mijn dagelijkse boodschappen te doen. Maar die scheiding is niet zo strikt als wij, zoals je weet vanuit de kwantummechanica, kan alles, als wij dagelijks ervaren. Dus het gaat erom, als de ander mij is en in essentie, en ik ben de ander in essentie, als ik dat op een gegeven moment ervaar, dan als ik vanuit dat perspectief de wereld kan zien, nou, dan denk ik, dan hebben we vrede. Dat klinkt wat lullig, maar zo, als we dat kunnen ervaren, dan kunnen we samen met de vijand rouwen om de doden, en dan zijn we een stap verder.
Zo. Het letterlijke perspectief en het symbolische perspectief van de ervaringen en behandelingen, die noem jij, tussen aanhalingstekens overigens, mannelijke perspectieven. Waarom is dat zo?
Ach, ken je Iris? Iris Sommer, hoogleraar psychiatrie in Groningen.
Ja.
En die heeft het boek Het Vrouwenbrein geschreven. En daarin legt ze feilloos uit wat het verschil is tussen mannen en een vrouwenbrein. Daar zal ik verder niet op ingaan, want dan moet ik een heel verhaal houden. Maar nou, vrouwen hebben niet dezelfde hersenen als mannen. Hun brein is voor eens kleiner. Het heeft 17% minder hersencellen, maar ze zijn wel even slim. Hoe komt dat? Dus evenveel schakelingen kunnen ze maken.
Maar scherper, hè? Als je het hebt over het denken vanuit het letterlijke perspectief en het symbolische perspectief, hè? Wat missen we dan?
Wij missen niks. Wie mist wat?
Dan mis ik dus die twee andere perspectieven.
Even, je mist ooit mythisch, wat ik net over had. Heb ik net
want als je alleen maar vanuit het letterlijk perspectief en het symbolische perspectief kunt zijn, ben je dan ziek?
Nee, totaal niet. Je hebt gewoon
ben je incompleet?
Nee, je bent ook wel compleet. Je kijkt, je kan deze kamer kan ik van deze kant bekijken en van die kant en die kant en die kant. Dus het is aardig als we het van alle kanten tegelijk kunnen bekijken. Je kent het verhaal van Maria Frans van Descartes. Descartes had een scheiding aangebracht en die droomde dat hij in de wervelstorm zat. En Maria Frans heeft dat geduid van, je moet alle kanten opkijken. Het is maar dat je in staat bent om je te wenden en een ander perspectief aan te nemen. En voor mij geldt het telkens als schakelen. Als ik een opstelling doe, dan krijg ik minimale informatie. En dan doe ik van tevoren met dat wat zich toont in de opstelling. Dus dan schakel ik vanuit het letterlijke perspectief, kan ik naar het mythische perspectief kijken, weet ik veel, denk ik opeens van, maar dit speelt er, hij is geparentificeerd, of weet ik veel, allemaal van die gewone psychodynamische dingen. Daar moet ik niet in gaan zitten met mijn denken, dat doe ik na de opstelling wel. Dus ik moet constant schakelen tussen die vier perspectieven. Dus niet dat je dan ziek bent of zo, maar het is meer dat je de mogelijkheid hebt om verschillende uitgangspunten aan te nemen.
Mag ik het anders vragen, pakt elk mens die vier mogelijkheden?
Nee, ik denk dat wij in het Westen getraind zijn in de eerste twee mogelijkheden. En helemaal in de war raken of boos worden als we... Als ik op mijn manier de derde mogelijkheid erbij pak. En de vierde is natuurlijk hem helemaal esoterisch en vaag. En misschien wel godsdienstig en totaal niet wetenschappelijk.
Ja, want dat heeft ook te maken dat opstellingen zich meestal bevinden in het mythische en soms in het energetische perspectief. Hè?
Ja.
Kun je toch nog even duidelijk zeggen waarom dat zo is? Waarom het zich dus niet bevindt in het letterlijke en het symbolische perspectief?
Nou, misschien moet ik even iets over de werkwijze vertellen. Ik weet niet of dat toevoegt.
Ja hoor, prima.
Als iemand aan de beurt wil komen, zit dus met een groep mensen, en ik vraag wie wil nu de opstelling doen, die komt naast me zitten, dan vraag ik praktische informatie over samenstelling van het gezin. Ik vraag niet naar het karakter van vader, van moeder, zoals ik uit mijn werk gewend ben, hè, om amnese op te nemen, of speelt er andere rouw. Ik wil het allemaal niet weten. Ik wil weten, wat was je plaats in het gezin, wat is de samenstelling van het gezin van je ouders, van je vader, van je moeder en eventueel nog andere relevante dingen. En dan wordt gevraagd of iemand of zij iemand willen opstellen en dan worden de representanten neergezet. Dat is het mythisch perspectief. Als ik zou gaan nadenken individueel van, god ja, je vader is misschien autoritair of je moeder heeft haar vader vroeg verloren, dan gaan we daar in dat letterlijke en symbolische perspectief zitten, werkt prima, maar dat is gewoon een andere vorm van werkwijze. En dan worden die andere twee perspectieven, komen dan niet aan de orde. Vanuit een mythisch perspectief gebeuren dus er allemaal dingen die eigenlijk niet met ons cognitieve brein verklaard kunnen worden. En dat is dus, en er gebeuren echt hele bizarre dingen.
En je schrijft ook in aanvulling op wat je zegt, hè, dat als er gewerkt wordt vanuit het mythisch en energetisch perspectief, dat de opstellingen dan effectiever zijn. Letterlijke tekst van pagina 55.
Ja, kijk, je kan ook, en dat is de valkuil misschien die je loopt als opsteller, gaan duiden. En tijdens de opstelling opeens in het symbolisch of misschien zelfs het letterlijke perspectief schieten en tegen iemand zeggen, oh ja, maar dat komt daarom dat je nu zo handelt, of dat je nu boos bent op je vader, komt daar en daardoor, of je verdrinkt, weet ik veel wat, dan zit je op dat perspectief opeens te werken. Terwijl vanuit de opstellingen, ja, dan zit je te kijken van, hey, wat gebeurt er, wat heeft effect op die er staat, heeft effect op die, heeft effect op die, enzovoort, enzovoort. Dus dan werk je totaal anders. Je werkt veel met een aanvoelend vermogen en met beelden. En het gaat erom daar ja, een beetje op te vertrouwen.
Voor wie zijn opstellingen geschikt?
Ja, dat is inderdaad ook een van de redenen van dit boek. Hoewel ik het niet zo uitgebreid heb beschreven, dat het niet voor iedereen is geschikt. En soms niet, niet reguliere psychotherapeuten, die beginnen gewoon met mensen met opstellingen. Als mensen niet voldoende zijn afgegrensd, zoals bijvoorbeeld bij borderline, of misschien bij narcistische mensen die allemaal applaus nodig hebben, of als mensen psychotisch af en toe zijn, dan gaan ze dus in een wereld zitten en die riskant is. Dan raken ze in de war. En als ze representant zijn voor bijvoorbeeld een vader en ze gaan energie of informatie voelen van die vader, als ze dat niet goed kunnen afgrenzen wie ze zelf zijn, dan, en dat blijft hangen, die energie, ook daarna, dan raken ze in de war of worden ze soms zelf weer opnieuw psychotisch. Het gaat erom dat mensen goed aan het einde van de opstelling weer te horen krijgen, en nu ben je weer helemaal Gradus, of nu ben je weer helemaal Piet, dus ze weer goed in hun eigen verhaal
je
komen.
Je moet dus kunnen schakelen als je meedoet.
Je moet schakelen van, dit is niet van mij, dit is van de ander, en dit laat ik daar. En dat is soms heel moeilijk, net als het heel moeilijk kan zijn als je een goede vriendin hebt die pijn heeft en die lijdt, om je daarvan iets los te maken, om dat aan te kunnen blijven zien en voor de ander te kunnen blijven zijn. Maar daar zit dus een soort vage grens tussen. Het is in de opstellingen heel erg belangrijk dat je je afgrenst van datgene wat je representeert. En er kunnen twee dingen gebeuren. De eerste plaats wat er kan gebeuren is dat je uitgezocht wordt als representant voor iets wat je al hebt verwerkt. Ik had een voorbeeld van een man die werd opgesteld en het probleem was dat de man die hij representeerde een kind had verwekt bij een vrouw, bij zijn, niet zijn eigen vrouw, en hij had het niet tegen zijn eigen vrouw verteld, zoals geheim, waardoor er allerlei problemen ontstonden. Hij koos feilloos een representant uit en die man was precies hetzelfde mee gebeurd, had een kind verwekt bij een andere vrouw dan bij zijn eigen vrouw, maar daar was het probleem niet, want hij had het gelijk met zijn vrouw besproken en goed, dan zie je het verschil. Je kan uitgezocht worden voor iets wat je al verwerkt hebt als representant, en je kan uitgezocht worden voor iets wat je nog niet verwerkt hebt, en dan is het lastig om te representeren. Dan word je daar opeens mee geconfronteerd en denk je, oh god, daar moet nog mee aan de gang. Mm-hmm. Nou goed, ik weet niet of dat de antwoord is, maar dat is wat er zo ging. Yeah.
Waarom is nieuwsgierigheid alleen niet genoeg om aan een opstelling mee te gaan doen?
Ja, ik vind het woord niet genoeg zelfs. Ik vind het niet ethisch.
Vertel.
Ja, ik vind het niet ethisch.
Want ik mag toch wel een beetje komen kijken?
Nee.
Nee?
Nee, er zijn soms mensen die willen komen kijken en heb ik dat niet door. Dan zeggen ze, ik heb nooit meegedaan. Ik denk, ja, kom op. Het gaat om, is er lijdensdruk? Als ik niet weet wie mijn biologische vader is en ik heb daar geen last van, Ik heb niet de drang om naar die man op zoek te gaan. Ik mis dat niet. Maar ik wil het wel alleen weten en ik doe niks met dat inzicht. Nou, was het zo? Dan is dat geen indicatie. Ik vind dat niet ethisch, ook niet naar die biologische vader toe. Dus je moet in elke in elke werkwijze, er moet iets van leidersdruk zijn. Ik heb eens een keer meegemaakt, ik had een lezing gegeven, er kwamen twee vrouwen uit het Westen. En na anderhalve dag zeiden ze, ja, we gaan nu naar huis, want we waren alleen maar echt nieuwsgierig of het werkte. En ze had haar autistische zoon opgesteld en dat ging goed. Maar er was dus geen vraag. Er was alleen maar nieuwsgierigheid. En ik denk, ja, ga dan een of andere serie kijken, doe wat. Maar, of ga naar die vreselijke dingen kijken van op televisie, maar niet dit.
Dus de voorwaarde is wat je noemt leidensdruk.
Ja, er moet
zo noem je dat.
Ja, moet leidensdruk zijn. Moet een vraag zin van ik heb pijn of ik heb verdriet. En soms komen mensen die zeggen, ja, waarvoor wil ik dat, vraag ik dan? Wat verwacht je ervan? Zou goed uit zijn? Ja, ik ben nieuwsgierig, ik wil het graag weten. En als ik dan doorvraag, blijkt ze dat willen weten, toch omdat er pijn is en er verdriet is.
Ja.
Of weet ik veel wat.
En dan in het voorgesprek haal je eigenlijk dan, of dan wordt de leidensdruk naar boven gehaald. En dan kan iemand alsnog meedoen.
Ja. Ja, als het in deze situatie zo is. Ja. Ja.
Want de werking van ieders geweten, dat is een ander onderwerp. Hè? Dat is ook cruciaal om aan opstellingen te kunnen meewerken, hè, schrijf je. Waarom is dat zo?
Ja, dat vind ik zo. Ja, kijk, als wij geen geweten hebben, dan zijn we misschien een beetje psychopaat. En dan,
dat kun je wel zeggen.
En dan is er geen conflict. Dan is er geen innerlijk conflict. Je hebt, nou, ik zal een voorbeeld geven. Je groeit op in een gezin en je hebt geleerd om één keer of twee keer per dag op zondag naar de kerk te gaan. Je komt een partner tegen, een leuke vrouw of wat dan ook. En dat gezin doet het helemaal niet. En je bent helemaal gek op elkaar, dus je laat dat en je gaat verder met elkaar. En je houdt je niet meer aan de regels van het gezin van oorsprong. Dan ga je schuldig voelen. Dat is de werking van het individuele geweten. Dus je krijgt een inner conflict. En dat moet je oplossen. Ja. En dan kom ik gelijk, als ik daarop aan mag sluiten. Door dat schuldgevoel wat je hebt naar je vorig systeem, naar je ouderlijk gezin, kun je groeien. Want als je niet, als je daarin blijft hangen, dan ben je onschuldig naar het systeem. Maar dan groei je niet. Dus schuld kan een zin, in die zin positief zijn, omdat het je stagnatie van je eigen ontwikkeling doorbreekt.
Ja.
Maar dat is een klein aspect van schuld. Maar het geweten, het individuele geweten, het geweten van een systeem, het grote, allesomvattende geweten. Ja,
dat zijn drie niveaus van geweten. Hè?
Ja,
heel breed begrip.
Ja, het is een breed begrip.
Want als je tegen mij zegt geweten, dan denk ik gewoon van ja, ik heb een geweten.
Nou, dat is
mag
fijn.
Ik hopen voor de wereld.
Ja,
maar het is dus een veel omvattender begrip.
Ja, en het collectief geweten, kijk, het geweten van
ik
het systeem is natuurlijk
Ik doe mijn best een geweten te hebben.
Het geweten, ik weet niet of dat nog voorkomt. Het geweten van een systeem, dus van een gezin, is dat je het gezin, de groep, beschermt. Mm-hmm. Dus als je als systeem aangevallen wordt, of je land wordt aangevallen, dan is er een collectief geweten. Het systeem zegt dan, kom op jongen, je moet je basis beschermen. Kijk wat er moet gebeuren. Dus misschien moet je wraak nemen op die ander. En dan gaat de ander weer wraak nemen op jou. En dat gaat zo eindeloos door. En dan komen we nooit verder. Maar het collectief geweten, daar zijn allemaal regels voor en dynamieken die uit het collectieve geweten volgen. Iemand wordt uitgestoten. Het kleinkind zal altijd, een van de kleinkinderen zal die uitgestotene, op een van die daar die ellende representeren.
Kan elke therapeut aan opstellingen doen?
Ik weet niet wat je bedoelt met therapeut. Ik denk, het heeft voordeel als mensen regulier opgeleid zijn in psychotherapie. Ja. Heeft dat voor mij grote voordelen, omdat ze vertrouwd zijn met grenzen, met vragen stellen in plaats van stellen, zo is het. Met duidingen, wel of geen duiding geven. Mm-hmm. Dus als die informatie er is en om. Ja, in mijn
toch hebben ze ook wat extra's nodig, hè? Aanvoelend vermogen.
Ja, ze hebben wat aanvoelend nodig. Je merkt het dus. Mensen hebben dat wel door. Het spreekt ze aan of het spreekt ze niet aan. Er zijn collega's van mij, toen ik nog werkte, wisten ze wat ik deed, die er wat mee hadden, die het leuk vonden.
Ja.
En soms kwamen ze ook om te representeren, dus mm-hmm. hadden die gevoeligheid. En anderen hadden zoiets. Nou ja, het is jouw ding, maar ik heb er niks mee. Niet negatief of zo, het gaf me alle ruimte. Maar dat was gewoon hun ding niet. Die hadden meer met andere dingen.
Wat maakt iemand nou tot een goede begeleider voor opstellingen?
Ik vind iemand een goede begeleider voor opstellingen als ze zowel ervaring heeft met reguliere psychotherapie en reguliere groepstherapie. En het verschil ziet tussen reguliere psychotherapie en dit werk, deze werkwijze.
Ja.
En ook dat hij de moed heeft om het niet te weten en het aan te voelen. Ja.
Waarom is de moed om het niet te weten een belangrijke?
Als ik tijdens de opstellingen ga zitten in mijn denken van, oh, wat gebeurt hier? Ik wil het weten wat er gebeurt van waaruit die ander projecteert of overdekt door tegendeel of wat hij allemaal verdrinkt, weet ik veel allemaal. Dan schiet ik weer naar dat symbolisch niveau en naar het letterlijk niveau. En dan kan ik niet meer geconcentreerd blijven op dat wat zich toont en dat wat zich aandient.
Mm-hmm.
Dus ik moet dan stoppen met het willen weten.
Ja. En je moet ook niet denken in termen van oorzaak en gevolg.
Nee, op dat moment...
Schrijf je ook, hè?
Ja, op dat moment moet ik niet denken in oorzaak en gevolg. We zijn in deze cultuur, vind ik dan heel erg gericht op oorzaken en gevolg. Ik vertel iets en iemand zegt, ja, dat komt daardoor. Ik denk, ja, dat weet ik wel of het interesseert me niet, maar het verschijnsel telt.
Ja.
Puur het verschijnsel. In de nabespreking kunnen we wel gaan zoeken, hey, waar komt het vandaan? Maar als ik dan weer in mijn symbolisch niveau ga zitten, symbolisch perspectief ga zitten, vandaar het kijk, ja, dan is het weer... dan heb ik weer geen aandacht voor dat wat zich aandient, wat zich toont. Als iemand op een representant begint te huilen, terwijl hij zelf later in de nabespreking niet doorheeft van waaruit hij huilt, eens begint te huilen en ik heb er geen aandacht voor. En ik ga dan denken, hé, wat gebeurt er?
Ja.
In plaats van, hé, wat doet het met jou of wat doet het met jou? Ja. En ook kan de ander dat zien? Kan die zeggen, ik zie je verdriet, in plaats van te vragen, waarom ben je zo verdrietig? Dat zijn de verschillen.
En je hebt het in verschillende antwoorden al een beetje geduid, hoor. Maar kan jij toch nog even kernachtig zeggen hoe jij dat ziet? Wat moet je nou als therapeut van opstellingen of als begeleider, hè? Het is maar de vraag of dan een therapeut is, hè? Wat moet je dan kunnen aanvoelen?
Ja,
waar zit de crux?
De crux zit hem in een soort zintuig, denk ik. En ik weet niet of het woord zintuig goed is, maar de crux zit hem in dat je aanvoelt van, oh ja, dat moet gezegd worden door mij als opsteller. En dan is er opeens een opluchting. Als ik opeens kan zeggen van wat soms gebeurt, dat die vader zegt, ik zeg bijvoorbeeld, God,
ja,
klopt het als je gaat zeggen tegen je vrouw voor volk en vaderland, een man die in dienst moest en zijn vrouw in de steek moest laten en zijn gezin, als dat dan opeens een opluchting geeft, als ik die ingeving niet heb, ja, en ik voel het dus niet aan, dan gebeurt er dus niks.
Ja.
Dan gebeurt het hele proces, stagneert of komt totaal niet in beweging. En je kan dat ook zien als mensen... Er komen mensen bij mij die elders opstellingen hebben gedaan, ik doe het niet zo vaak meer, en die hebben dan andere ervaringen met die opstellen. Ook prima, maar
ja,
wij werken een level dieper, ook met shamanistische ingangen en met de doden. Maar dat is een ander verhaal.
Ja, en shamanisme heeft te maken met indianentraditie, zoals het vroeger, heel lang geleden, in de oertijd, bij wijze van spreken, aan natuurreligieuze uitingen werd gedaan.
Ja.
Ik probeer even heel snel te...
Ja, ja.
Doe ik ongetwijfeld niet goed, ik zie je ook al wegkijken, wat zeg je nou?
Ze doen het nog steeds.
Iets anders, hè?
Ja.
Want jij schrijft ook dat een kernkwaliteit van de therapeut is het durven vertrouwen op invallen.
Ja.
En daar is moed voor nodig, dat snap ik, als je, je innerlijke drive als het ware volgt.
Ja.
Maar dan de andere kant, dat is toch ook impulsiviteit en daarmee toch ook heel gevaarlijk?
Nou, ik ben niet zo gelovig opgevoed, maar ik heb van onze lieve Heer een voorhoofd gekregen. En daarmee kan ik kiezen wat ik wel of niet met mijn invallen of impulsen doe. Als het
daar gebeurt dat, in dat voorhoofd?
Ja, dat gebeurt in de frontale cortex. Dan kan ik zeggen van...
Dank je.
Dan kan ik zeggen, als ik een invallen krijg, dan moet ik kiezen, volg ik die niet of volg ik die wel? En... een impuls is misschien in het taalgebruik meer van dat er een handeling volgt. Hè? Ik heb een impuls om iemand te slaan. Maar dan nog kan ik...
ervoor kiezen om dat niet te doen.
Te tellen. En is dat nou wel handig? Moet ik het wel of niet doen? En anders heb ik een agressieregulatiestoornis. Ja. Maar dat is weer wat anders.
Precies. Maar dan, ondanks dat je dat kunt remmen...
Ja.
Om het zo maar te zeggen, hè, zo'n inval, zo'n impuls of wat het dan ook is, blijft natuurlijk dat je het fout kan doen. Wat zijn gevolgen dan?
Wat bedoel je met fout?
Dat je iets niet had moeten doen, wat je wel doet. Hoe ga je daar dan mee om?
Ik kan me niet, dat klinkt misschien wat onbegrijpelijk, voorstellen dat ik iets doe wat ik niet had moeten doen. In een opstelling telt fout of goed niet. Misschien in de nabespreking hadden we kunnen zeggen van... kijk, wat ik fout kan doen is opstellen dat ik suggestieve vragen stel. Dat ik tegen iemand zeg... zeg alsjeblieft tegen je vader, ik ben boos. In plaats van dat ik zeg, God, hoe... klopt dat? Ik aan Anna vraag, klopt het dat je boos bent? Dus als ik suggestieve vragen stel, dan leg ik mezelf er veel te in. En dat zie ik veel mensen doen. Ik doe het zelf ook onbewust. Dan vragen mensen, help me even, ik geen suggestieve vragen stel. Maar dat ik constant bij de ander blijf van, klopt het wat ik zeg? En corrigeer me anders, vind je eigen woorden. Want jij hebt het laatste woord als representant voor dat wat, om te verwoorden wat jij voelt of dat uit te beelden op een of andere manier.
Ja
dus dat kan ik fout doen, denk ik. Als ik te veel op mijn eigen interpretatie, op eigen spoor ga. Ik heb eens een keer, was ik representant en toen zei iemand, zeg maar, ik ben boos. Ik zeg, nou, zo voel ik dat niet. Ja, ik wil toch dat je dat zegt. Ik zeg, nou, ik voel het niet zo. Nou, ik had geen zin in gesteggel. Dus ik zei tegen de ander, ik ben boos en ik zeg dat omdat zij dat zegt. Weet je zo? Omdat het niet klopt met wat ik voel. Dat kan je echt fout doen. Dat is meer de techniek, de tactiek.
Ja. Je moet dus ook strikt bij jezelf kunnen blijven.
Helemaal bij jezelf kunnen blijven,
hoe begint een opstelling? Even voor mensen die het nog nooit hebben gedaan. Hoe doe je dat?
Nou, ik ga uit van de groep. We nodigen een aantal mensen uit. Wij doen zo dat... Ik schrijf dat uit, mensen kunnen ze daarop intekenen. Ik wil niet meer dan 4, 5, vroeger deed ik 6 of 7 op een dag, maar dat vond ik achteraf niet handig. Dus 4, 5 gaan een opstelling laten doen, zeg ik dan.
Ja.
En de groep wordt aangevuld met ervaren representanten, een soort vrijwilligers die ingezet kunnen worden als ze dat willen voor vader, moeder enzovoort, of opa of de oorlog of wat ook maar passend is. Nou, dan vaak, wie wil er aan de beurt komen? Die komt naast me zitten en ik zeg, wat kan ik van je doen? Wat is het probleem? Dus dan hou ik een korte inventarisatie. Uiteraard leg ik eerst uit aan de hele groep, voor de mensen die dat nog niet weten, hoe we gaan werken, wat de werkwijze is. En dan gaan we samen met die persoon kijken, hé, wie zullen we op gaan stellen? Mm-hmm. En wie gaan we uit en weer mensen uitnodigen? En dan ontvouwt het zich.
Ja, en de uitnodigingen die worden in de groep gedaan. Dus dan kan iemand zijn eigen representanten uitzoeken.
Ja, ik wil graag dat iemand zijn eigen representant uitzoekt. Er is laatst vaak ook een methodiek geweest dat aan de mensen die aanwezig zijn van de representant gevraagd worden, wie wil die moeder representeren, wie wil die vader representeren, dat is andersom. Maar daar heb ik geen goede ervaringen mee, want er komen de mensen naar voren die misschien te veel iets willen zijn, terwijl de persoon zelf niet de kans krijgt om vanuit zijn eigen gevoel de ander te vragen weer die en die zijn.
Volgens mij heb je er al iets over gezegd, maar ik kan de vraag toch niet laten liggen. Hoe komt het nou dat een representant ervaart wat degene die hij of zij representeert ervaren heeft?
Ja, nou ja, ik heb het in dat boekje...
Is dat dan het energetische niveau?
Nee, ik zou het niet energetisch niveau noemen. Het energetische niveau, die ordening zou ik willen houden voor die 4 perspectieven, voor die 4 niveaus. En Kijk, je kent allemaal, ja, dat weet ik ook trouwens niet of iedereen het kent, die verhalen van Rupert Sheldrake, van de velden, de veldtheorie, morfogenetische velden. Nou, je kent die verhalen, het waren, ik weet niet wat voor beesten het waren, mussen met die melkdoppen in Londen en ze deden dezelfde oefeningen ergens in Australië en die mussen konden dat sneller. Dus er werd als hypothese een veld gepostuleerd waar die mussen op afstemden, waar al die informatie in zat wat die andere mussen hadden geleerd.
Ja. Dus we zijn de ene groep mussen aan de andere kant van de wereld weet wat de andere groep mussen aan de andere kant van de wereld, wat ze doen, om het zo maar te zeggen.
En van daaruit kan je heel veel dingen plaatsen. Mm-hmm. Als 10 mensen hebben geleerd met de computer om te gaan, dan is het een soort veld van kennis. Het is een beetje onzin hoor, wat ik nu vertel. Zodat die volgende mensen sneller met de computer om kunnen gaan.
Ja.
Dus er zit dus blijkbaar een veld waar we op af kunnen stemmen, waar die informatie opgebouwd is en waar we gebruik van kunnen maken.
Ja.
En dat zie je ook met opstellingen. Mensen kunnen informatie krijgen die ze niet kunnen weten en die dan achteraf bevestigd wordt door de vragensteller, die feilloos aansluit. Dus als je vraagt hoe dat komt, dan heb ik dat boek van Ted Veld, met Taggart heb ik in het boekje uitgewerkt, kun je dan nalezen dat het dus ons brein in staat is om informatie op te vangen van iemand of iets anders. En daar zit gewoon een natuurkundig verklaringsmodel achter. Wat niet gebruikelijk is, want je hebt dus natuurlijk de kwantummechanica, daar ga ik allemaal veel te diep op in, en de gewone mechanica.
Komen we nog wel even op straks.
En dan, als we de tijd voor hebben, maar goed, ik vind het ook zo relevant, want dan ga je in hele moeilijke dingen zitten. Maar dat hele, ik zie het zo gebeuren. Ik had iemand, en we waren met 18 mensen, en ik interviewde hem en zei, ik ben de 10e. ik vertel het aan iedereen, want ik vind het zo mijn verhaal. Dus ik vroeg aan iedereen, gaan jullie even op leeftijd gaan zitten? En hij zat precies op de 10e plaats. Dat is een grapje van het veld. Dus en dan kan je zeggen, dat is toeval, dat kan. Statistisch kan het toevallig zijn. Maar er gebeuren veel te veel van dat soort dingen om dat aan toeval over te laten.
Ja. Ach ja, en dan valt het ook toe.
Precies. En het heeft ook te maken met dat mensen dan geraakt worden. Als je met het veld in aanraking bent, dan word je geraakt, dan lopen de tranen over je wangen, bij wijze van spreken, afhankelijk van je emotionele huishouding. En dan weet je, oké, nu ben ik aangeraakt, nu ben ik in contact met dat veld.
En een representant hoeft niet alleen voor een ander mens opgesteld te worden. Hè? Dat kan ook voor een ding zijn.
Ja, het kan voor een levende mens, het kan voor een dode zijn.
Oh.
Het kan voor de oorlog zijn, het kan voor de kerk zijn.
Oh, ja.
Het kan, ik heb ook een keer iets wat niet gezien mag worden. Ik had een keer een opstelling met een vrouw die uit zo'n middenstandsgezin kwam en helemaal in de activiteit moest zijn om ervoor te zorgen, dus niet passief kon zijn. Die had een beroep gekozen om ook heel actief te zijn. Een soort collega van me. Die kinderen waren ook helemaal actief, dus die konden zich helemaal niet meer laten verwennen of helemaal niet meer genieten van dat ze iets over zich heen konden laten komen. Toen heb ik dat opgesteld. Dat wat je niet kunt zien, dat wat je behoefte aan, menselijk behoefte aan passiviteit, dat er iemand is die voor jou zorgt, heb ik als iets opgesteld. En toen pas konden ze naar kijken, want dat was wat ontbrak.
Ja, dus de onzichtbaarheid maakte je zichtbaar.
Ik maak de onzichtbaarheid zichtbaar. Ja, zo kan je van alles opstellen. Ja.
Wanneer is een opstelling nou klaar?
Ja, dat soms wordt een opstelling vaak ook, denk ik. Maar ik heb daar vaak kan ik misschien niet, mag niet zeggen, gestopt terwijl het niet klaar is. Want dan kan het nog verder. En het gaat erom, maar het kan ook te lang doorgaan. En dan, dan ebt het weg, als het ware. Dan voelt het niks meer toe. Dus het gaat erom, op het moment dat ik zie dat iedereen, al die representanten, en ook zeker de vragen stellen. Ja. Oh ja, zo is het. En als ik dan het beeld kan zien en dat de vragensteller kan kijken van, oh ja, maar daar staat opa nu en daar staat oma en daar sta ik en daar staat mijn zus. En zo is het goed. Dan vraag ik of ze het beeld zich op willen nemen, want het beeld doet het werk, niet de verklaring. Dus dat werken we weer vanuit mythisch niveau. Het beeld moet doorwerken. Dus dat is, als het beeld zo in harmonie is, is het klaar. En misschien zelfs de doden in het noorden die nu eindelijk rust hebben en hun ogen kunnen sluiten. Dat is wat meespeelt,
En het is zo fascinerend wat je ook schrijft in die transgenerationele werkwijze. De rol van de ziel. Maar als ik jou nou vraag, wat is nou die ziel?
Daar kunnen we heel veel over zeggen. In dit verband wil ik zeggen, een ziel is het veld van informatie.
Ja.
Ik kan ook zeggen...
Maar je onderscheidt ook een kleine en een grote.
Ja.
Kleine ziel, grote ziel.
Ja. Ja.
Ik ben een ziel, ik ben in de ziel.
Ik ben niet zielig, nee.
Nee, dat zeker niet. Nee, nee. wat zijn nou die verschillen? Of roep ik een verschil op wat er niet is?
Jawel,
terwijl we toch andere woorden hebben?
Nee, ja. Het ziel kan zich... Ja, als ik het ziel omschrijf als een veld van informatie... heeft het individu informatie. Dus de ziel van het individu is een veld van informatie. Mm-hmm. Je kan ook hebben ziel van een systeem, van het gezin. Dat heeft informatie. Kan soms zelfs iemand opstellen voor het systeem van het gezin. Maar ook het bedrijf heeft een ziel, heeft dit ook een geschiedenis van verleden, hoe het op stand
komt. Dus een organisatie.
En ook een land, dus je zielen over kunnen elkaar overlappen. Het is, en het gaat erom waar je het focus op dient te leggen, wat aan de orde is.
Waarom is het contact op met zulke zielen, als ik het zo mag zeggen, is dat belangrijk?
Ja, dat is
waarom is het belangrijk voor ons mensen om contact te hebben op wat we dan zo mooi noemen op zielsniveau?
Ja, het roept allemaal filosofische vragen over wat een ziel nou precies is. Het is een westers begrip en in het oosten kennen ze dat begrip niet. Maar voor mij kan je ook zeggen, de ziel is de kern van je wezen. En als we niet doorhebben hoe wij afweren, hoe onze afweermechanismen in elkaar zitten, of ons verlangen, of wat we werkelijk als mens willen, dan raken we onszelf kwijt.
Ja.
Als ik alleen maar doe wat ik geleerd heb en mezelf verlogen, wat ik diep in mijn hart voel dat zo goed is, mm-hmm. Ja, dan ben ik mijn ziel een beetje kwijt, zeggen ze dan.
Ja.
Ja. Ja.
En een persoon heeft woorden, maar een ziel niet.
Ja.
Schrijf je ook, hè?
Ja, dat is gewoon...
Maar hoe weten we dan wat zich dan in die ziel afspeelt?
Nou, met beelden kan je heel veel zeggen. En met creatieve therapie kan je heel veel zeggen zonder woorden. Zodra je de woorden opplakt, dat weet je zelf wel, hebt het gevoel weg. Als ik uit ga leggen aan jou wat ik fijn vind, wat ik mooi heb meegemaakt, zet ik daar woorden op. En dan is dat die fijne belevenis is een beetje, kan het nooit goed in woorden zeggen, die beweging. Of die ervaring, als het ware. En het zit dan ook in de tijd, in de kamer van de ziel, zeg ik dan voor het gemak. De persoonlijkheid kan niet verder komen dan de kamer van de ziel. En je weet vanuit Latijn, sonar is klinken, peris doort is je masker. Je persona is je masker van oudsher. En dat wil ik graag, dat helpt me om die ordening te maken. En in de kamer van de ziel is geen gisteren, vandaag en morgen, is alles tegelijkertijd en zijn er beelden.
Weet je waar mij op komt? Hè? Ik hoor je zo aan en dan denk ik, de mens heeft toch echt een enorme diepgang.
Mens, heeft wel een hele grote diepgang als ze willen.
Als ze willen?
Ja, denk ik dan.
Dus daar zit een luikje op?
Ja, als ze dat toe kunnen laten, als ze de moed hebben en als ze daar behoefte aan hebben. Ik bedoel, je kan ook andere dingen doen. Nou, dat is allemaal oké.
Want je schrijft ook, een deel van de ziel kunnen we verliezen.
Ja, dat is ook gewoon puur psychiatrie, hè. Je kan dissociëren, ik wens je natuurlijk van je ziel.
Ja, wat gebeurt er dan? Kan je er iets over zeggen? Je kan dissociëren, zeg je?
Ja, dat is heel naar, hoor. Als mensen komen, wat ik in mijn termen noem gepersonaliseerd, die voelen zich heel vervelend, want die zijn zichzelf een beetje kwijt. Dus dat is het gevoel wat ik wil beschrijven. Die worden moe of die een beetje vaag allemaal, alsof ze in een soort iets leven met een dikke, gordijn om ze heen of scherm. Dus die zijn een beetje vervreemd van alles. Je kan het soms hebben als je heel moe bent, of misschien ook niet, maar dan opeens is alles ver weg, heel ver weg, dringt niet meer tot je door. Dus je kan niet meer het verbinden met je wezen, met de kern van je zijn.
En is dat dan dus dat je zielendeel verloren bent?
Ja, zo zou ik dat willen noemen.
Ja.
Ja. En het is aardig als je daar weer bij kan. Dus als je die kern, het is maar zijn woorden, hoor. Iemand anders vanuit de reguliere psychiatrie zou het misschien heel anders beschrijven en het woord ziel niet eens gebruiken. Maar dat is een ander verhaal.
Hoe stel je ze op, die zielen?
Oh, je kan gewoon iemand vragen, kan je weer iemand voor je ziel vragen? Ja.
Je vroeg je daar straks af, dat is al even geleden, hoor, of we het nog over de kwantummechanica zouden moeten hebben.
Ja.
Maar dat transgenerationeel werken steunt daar wel op. Hè? Wat is nou die relatie?
Nou ja, wat we net even aan de orde hadden. Het verklaringsmodel steunt erop, niet de methodiek. In de opleiding die ik deed en vaak met opstellers wordt dan gevraagd door mensen, ja, hoe kan dat nou? Ja, dat weten we niet. Ja, dat zeg ik wat bout hoor. Maar dat doet niet de zaken dat we dat niet weten. En dat klopt ook, want je kunt gerustig doorwerken, ook al weet je niet dat het daarmee te maken heeft. Voor mij, wat ik zei, gaf dat een houvast van, oh ja, dat informatieveld, ons brein kan ons afstemmen op het informatieveld en die informatie opvangen. En dat heeft allemaal te maken met het kwantumveld, met nulpunt energieveld.
Ja, want dat speelt ook een hele belangrijke rol. Hè? Wel, wat is dat nulpunt energieveld? Je moet me meenemen.
Ja, even kijken of ik dat...
Als je wil natuurlijk.
Matt Taggart, ja. Het veld. Ik zal het nooit vergeten. Ik kocht een boek bij een van de boekhandel in Groningen. En er stond een man achter mij die zei, ik heb het boek gelezen, je weet niet wat je leest. Dat is echt heel leuk.
Ja, dat is heel mooi. Ja.
Ons universum bestaat uit een kokende maalstroom van deeltjes veel kleiner dan het atoom. Dan het atoom die rustloos in en uit het voor onzichtbare bestaan springen. Er wordt een basisveld van energie verondersteld. Er is een wisselwerking met al die subatomaire deeltjes met dit basisveld. Het is een geweldige dans en deze dans genereert heel veel energie. En deze enorme hoeveelheid energie kunnen we het nulpunt energieveld noemen. We noemen dat zo omdat er ondanks bij het nulpunt, waar helemaal geen fluctuaties van energie waar te nemen zijn, hier nog wel energie waar te nemen is. En waar het om gaat,
ja.
Dit houdt alle materie in stand. De materie is via golven met alle materie verbonden. En hierdoor kan materie materie blijven. En nu komt het. Die golven coderen en dragen alle informatie. Dus net als een grote oceaan stomen golven in de oceaan achterlaat. Aan de hand van die golven kan je uitrekenen hoe groot die oceaanstomen was, terwijl die helemaal niet meer te zien is. Dus de grootte en de snelheid van de golven geven informatie over de grootte en de snelheid van die oceaanstomen. Dus die subatomaire golven printen een registratie van de vorm van gedachten en van vormen af in dat veld. Dus staat een schaduwvorm van informatie van alles wat er ooit gebeurd is, voorbij tijd en ruimte. En het is heel spooky en als je het allemaal ingewikkeld vindt, dan laat je dat los, want het doet niet de zaken voor de opstellingen, maar het geeft mij een soort houvast. Oh ja, zo kan het gaan. Daarom kan ik plaatsen dat mensen opeens informatie kunnen krijgen die ze nooit hadden kunnen weten. Of dingen gaan voelen, opeens sommen gaan voelen of vrolijk gaan voelen als ze iemand representeren wat ze daarna weer afsluiten.
Ja.
Dus we kunnen die informatie oppakken, altijd. En de een kan het meer dan de ander.
Het is geen zielsniveau, hè?
Nee, het is...
Totaal anders.
Totaal anders. Het is geen, die ordening, het is totaal geen zielsniveau.
Ja. Ja. Je noemt het wel een waarschijnlijkheidsstructuur,
ja.
De nulpunt energieveld. Waarom is het geen zekerheidsstructuur?
Dat heeft alles te maken met ons brein. Je moet voorstellen dat die informatie als voor ons onzichtbare deeltjes door de ruimte vliegen. Nou, dan heb ik alweer een beeld, dat klopt niet. En mijn brein stolt dat. En jouw brein ook. Dus jouw brein stolt op een andere manier dan mijn brein, omdat we een ander verleden hebben en mijn brein misschien iets anders werkt dan jou, of misschien wel helemaal niet. Dus wij scheppen de vorm dankzij de werking van ons brein.
Juist.
En doordat wat ik waarneem zegt iets over de werking van mijn brein en over mijn verleden, maar de essentie van wat ik waarneem is niet in vorm te pakken. De verkiezingen zijn op een bepaald moment. Zou een dag later kiezen.
Zou het zomaar heel anders kunnen zijn.
Zou het anders kunnen zijn. Dus we stollen,
en het is zeker anders.
Het is zeker anders.
Hoe dan ook. Ja.
Stollen, we denken nu, oh, heeft die partij zoveel gekregen? Dat moeten we nou niet meer willen. Bij wijze van spreken. Hè? Dus we stollen, we pakken het vast.
Ja.
Dat doet ons brein. En dat betekent ook dat mensen die informatie krijgen via de opstelling, dat dat allemaal zeer subjectief is. Omdat ze dat zelf vormen. Dat brein vormt dat.
Ja.
Als ik door een microscoop kijk, dan moet ik er licht in hebben. En dat licht beïnvloedt al datgene waar ik naar kijk.
Ja.
En dat weet je wel. Maar zo, dat is, dus alles is in die zin subjectief.
Ja, je schrijft ook dat het universum de structuur te danken heeft aan het nulpunt energieveld.
Ja. Ja. Aan die waarschijnlijkheidsstructuur en alles wat daar in beweging wordt gezet. Maar nogmaals, ik citeer McTaggart hoor, ik weet nooit iets zeker.
Maar toch, waarom speelt het een belangrijke rol, dat nulpunt energieveld, in het transgenerationele werk?
Ja, het speelt geen belangrijke rol, omdat het niet uitmaakt voor de werkwijze en voor de gedachten. Maar het is voor mij prettig als ik een verklaringsmodel heb van dingen waarvan ik in eerste instantie zei, nou ja, die is gestoord. Ja toch, daar bedenkt hij maar. Er zit weer wat te verzinnen. Ja. Hoe komt hij erbij, weet je zo?
Ja, ja.
Dat kan helemaal niet, dat bestaat niet. Ik heb een collega die is helaas overleden en zei, Gerard, je bent niet goed bij je hoofd. Houd toch op.
Oh ja?
Ja, nee, we konden heel goed met de optie, daardoor komen deze dingen tegen elkaar zeggen. Hè?
Ja, ja, ja.
Dat was een soort zeer
positieve. Waarom zei hij dat dan?
Ja, dat moet je hem vragen. Hij is er nou niet meer, maar dat moet je hem vragen. Hij, ik denk dat hij zijn... ik kan beter van hem losmaken. Als dat soort mensen dat soort dingen zeggen, dan wordt hun werkelijkheidsbeleving... dat is een reactie op dat hun werkelijkheidsbeleving wordt aangevallen. Zo zie ik dat.
Ja.
Dus ze hebben dat nodig om hun hou vast dat dit een tafel is en jij bent en ik ben hier. En verder moet je niet over zeuren dat dingen door elkaar heen lopen of dat er velden zijn, want dan raak ik in de war. En dat laatste, dat pakken ze niet, dus ze ontkennen het bestaan, weet je zo. Ja, ja, zo gaat het soms.
Ja. Ja. Ik ben wel blij dat we een tafel hebben.
Ja, fijn dat we een tafel hebben.
Want het feit dat ik weet dat het een tafel is waaraan wij zitten, dat heeft alles te maken ook met het begrip resonantie.
Ja.
Hoe werkt dat nou met een opstelling? Wat is nou de rol van die resonantie?
Dat is waar we het net over hadden. Dus ons brein, we leven en ademen in een zee van beweging. De werkelijkheid bestaat uit in elkaar overgaande deeltjes van golven en patronen. Het zijn kwantumgolven. Er staat heel veel informatie op. Ons brein kan die informatie lezen en uit de informatie de wereld scheppen. Daar hebben we het net over gehad. We nemen een object waar door met het object te resoneren, ofwel daarmee in fase te komen. Dus je kan zeggen, met een ingewikkeld woord, als een representant iets waarneemt van een overleden opa van de hulpvrager, dan resoneert hij met die persoon.
Gerard, je hebt inmiddels veel boeken geschreven, hè? En de meeste titels zijn nog te koop. We bespraken hier in het Hapsishuis Radio Live al eerder Rattenvangers van het Onbehagen, over het totalitarisme dat je samenschreef met filosofen Petra Bolhuis en Theo Mereboer. En andere titels zijn Dat wat is, dat je samenschreef met kunstenaar Jan Pijker, Introductie in esoterische filosofie, Transpersoonlijke psychiatrie, en ik noemde eerder al De depressie vanuit verschuivend perspectief in 2009. En als je dat oeuvre zo laat passeren, dan doemt de vraag op, denk ik, welk boek schrijf je nu?
Nou ja, er ligt nu een manuscript bij een uitgever en ik weet niet wat die uitgever heeft tijd nodig om dat te bekijken of dat gepubliceerd gaat worden.
En wat is het?
Ik heb, ik dacht van, ik heb het jaren geleden de cursus, de drie dopen of mystiek en de aard van het zijn gegeven. En daar, die handout heb ik geactualiseerd en tot een manuscript gemaakt. En dat gaat eigenlijk over dit, alleen ik heb de rol van de religies en van de Oosterse filosofieën erbij genomen om te beschrijven hoe, voor zover ik weet, de mens eerst denkt van hier ben ik en daar is de ander. Daarvoor nog niet door heeft dat hij een ik heeft, dus zich in trans overgeeft. Dan dus het hele individuatieproces. En vervolgens het derde, wat we net even hadden over de hele grote ziel, dat de ander mij is en ik de ander. En dat laatste hangt af van hoe je in staat bent om te schakelen. Maar goed, nu vertel ik het veel tegelijk. Maar dat is het grote proces.
Ja. Ja. Je bent als opsteller actief bij de School of New Directions in Gieten.
Ja.
Geef je de opstelling alleen eigenlijk?
Nou, er is wat verandering.
Je hebt Clementa Veldman genoemd.
Ja, Klaas-Peter van der Wal, die doet sinds kort wat mee. Omdat ik het prettig vind, ook gezien mijn leeftijd, om het is sowieso prettig om met z'n tweeën te doen. En er zijn ook vaste representanten die ook zelf opstellen zijn. Dus eigenlijk doen we het een beetje samen. En Clemente vind ik het prettig, voor zover ze kan, als ze erbij is, om mensen eventueel op te vangen voor zover het nodig is.
Ja, zij heeft ook een psychiatrische achtergrond. Ja, ze is psychiater.
Ja.
Gerard, dank je wel voor je komst.
Oké.
En het gesprek hier natuurlijk in het Hapsishuis Radio Live.
Ja.
Informatie over alle boeken van Grades is te vinden via de website van The School of New Directions. www.theschoolofnewdirections, op zijn Engels dus, theschoolofnewdirections.nl. Ik herhaal www.theschoolofnewdirections.nl.
Ik wil graag wat toevoegen.
Ja.
Het boek Transgenerationele Psychiatrie zijn er een aantal exemplaren van. Het is op Bol.com te koop voor €35. Moet je niet doen als je via boekwinkeltjes gaat. Dan kan je bij mij goedkoper krijgen, want die boeken liggen daar maar te liggen en verder gebeurt er niets veel mee. En hetzelfde geldt voor het boekje Depressie vanuit verschuift perspectief. Een aantal nieuwe exemplaren liggen nog bij mij.
Ja.
Dus, nou goed, dat is even.
Dus als je de winstpakker wil, dan moet je bij jouzelf even kopen.
Ja. En dat, dit boek is alleen te verkrijgen waar we het aanleiding van het interview Transgenerationele werken. Via Bol.com of via Boekscout en niet via de boekhandel.
Ja, en alle informatie op www.theschoolofnewdirections.nl. Het vanmiddag besproken boek, en je zei het eigenlijk al graag, Transgenerationeel werken, handboek en achtergronden, heeft het als ondertitel, is een uitgave van Boekscout in Soest en kwam vorig jaar op de markt. Dan kijken we nog even naar morgen, zie ik, want dan is vanaf 11:00 in het Hapsishuis Radio Live een gesprek te horen met coach en trainer Pauline Mikola van Fürstenrecht. Verslaggevers Jeroen Zwart en Marleen Wisse praten met haar over speels omgaan met je spanning. Haar intuïtie bracht haar in Kiev. En verder deelt Pauline Mikola van Fürstenrecht wat voor cadeautjes jouw innerlijk kind allemaal te brengen heeft. Luister dus morgenochtend van 11 tot 12 naar de pakjesochtend van het Hapsishuis Radio Live met verslaggevers Jeroen Zwart en Marleen Wisse op hun expeditie Intuïtie. En tot zover deze editie van het Hapsishuis Radio Live. Ik ben Leander Heidhoff en voor nu een mooi weekend verder. Dag!